Daarna openen we de schriften en we lezen vanavond het woord van God uit het boek Prediker, hoofdstuk 1.
De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook reist de zon op en de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, ziet dat, het is nieuw? Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die namens wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart, zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet, en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.
Ik bedien u vanavond het woord van God voor het gedeelte dat we gelezen hebben. Prediker 1, daarvan vers 2. Prediker 1, vers 2. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen. Wij leven in een wereld vol van chaos. Zoveel chaos, dat je er soms misschien geen uitweg meer in ziet. Dat kan heel in het klein zijn. Chaos op je bureau. Of in je kamer. Je moeder heeft de afgelopen weken misschien een keer gezegd, het is nu vakantie, het is nu hoog tijd om hier eens een keer op te ruimen. Of je ziet het ook als je om je heen kijkt in deze wereld wat er gebeurt. Wat een onvoorstelbare chaos en ellende is er op veel plaatsen niet. Plaatsen waar een aanslag heeft plaatsgevonden. Gebieden waar oorlog is, Syrië, andere gebieden. Zeker als dat langer duurt, aanvallen over en weer, bombardementen. Hoe moet dat ooit verder? Zelfs als er vrede zou komen, hoe moeten mensen weer met elkaar verder? Hoe moet er ooit rust en vrede komen? Hoe komt er ooit een oplossing voor zoveel geweld en ellende? Chaos. Misschien heb je dat gevoel ook wel als je naar je eigen leven kijkt. Misschien maar heel af en toe dat dat op je afkomt. Misschien is het er ook wel heel vaak en heel diep dat het je aanvliegt. Door dingen die er in je leven gebeurd zijn. Door de toekomst waar je tegenop kunt zien. Je bent wel druk bezig, maar waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Wat is de zin van mijn leven? Heeft het leven wel zin? Naar die vragen willen wij vanavond luisteren, gemeente, uit het begin van Prediker. thema voor de preek is één en al ijdelheid, vluchtigheid. Één en al vluchtigheid. We zien twee dingen. Als eerste de lucht van het leven en dan lucht in de zin van vluchtigheid, vergankelijkheid. En als tweede licht over het leven. Eén en al vluchtigheid. Als eerste de lucht van het leven en als tweede licht over het leven. Prediker hoort bij de zogenaamde wijsheidsboeken, samen met Spreuken, met Job. En het gaat in die boeken over de vraag wat echte wijsheid is. Nou, wijsheid, dat is veel meer dan kennis. Veel weten, heel intelligent zijn. Wijsheid gaat veel dieper. Dat is levenswijsheid. Dat gaat over de vraag wat nu een goed leven is. Hoe je nu gelukkig wordt. Nou, Spreuken laat dat zien. Het beginsel van alle wijsheid is de vrezen des Heren. Wie leeft voor Gods aangezicht, wie gehoorzaamt aan Gods geboden, die vindt wijsheid. Die heeft een goed leven. Dat zegt Spreuken. Maar daarna komt Prediker. En die lijkt wel precies het tegenovergestelde te zeggen. En dat maakt Prediker voor ons best een lastig boek. Wat is eigenlijk de zin van het leven, lijkt Prediker te vragen. Is er wel orde en rechtvaardigheid in deze wereld? Heeft het leven wel zin? Treft uiteindelijk niet alle mensen hetzelfde lot? Ijdelheid der ijdelheden. Alles is lucht, leegte, zinloos. Lijkt het wel. Is dat niet een heel sceptische boodschap? Cynisch. Negatief. Wat heeft dat nou met God te maken? Hoort dit eigenlijk wel in de Bijbel? Die vraag is ook wel gesteld. En Prediker is inderdaad geen gemakkelijk boek. Het stelt vooral veel vragen. Lastige vragen. Indringende vragen. Het zette dingen op scherp. En op die manier zoekt Prediker naar wijsheid. Naar wat standhoudt. De dingen die hij zegt lijken vaak tegenstrijdig. Het zijn paradoxen, schijnbare tegenstrijdigheden. Het lijkt niet bij elkaar te passen. In Prediker vind je dan ook niet een exact afgewogen oordeel, heel evenwichtig. Meestal juist niet. Het is vaak bewust eenzijdig. Het zet de dingen op scherp. Dat kan voor ons gevoel tegenstrijdig lijken. Maar zo laat Prediker juist zien hoe het leven is. Het leven is ook vaak gecompliceerd en tegenstrijdig. Maar daar moet je dus wel naar leren luisteren. Wie die Prediker is, daar wordt nogal verschillend over gedacht. In het boek zelf wordt geen naam van de schrijver genoemd. Van ouds is meestal aan Salomo gedacht. De Prediker is immers de zoon van David. Ook kan zoon ook veel breder zijn, een nakomeling, iemand die hoort bij David. Maar de zoon van David, koning in Jeruzalem. En het gaat over een rijke, wijze koning. Er wordt dan wel gedacht aan het einde van Salomo's leven. Als een soort terugblik in Salomo's ouderdom. Maar er zijn ook dingen die lijken daar minder goed bij te passen, zeggen anderen. Dat er zoveel onrecht is bijvoorbeeld, past dat wel bij de wijze regering van Salomo? Of de taal van het boek die veel later lijkt? Maar of het nu Salomo was of een auteur uit later tijd, voor de boodschap is dat niet het belangrijkste. Van die boodschap horen we de kern vanavond. Het eerste vers na het opschrift is een soort motto, een samenvatting van alles wat hierna komt. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En de ijdelheid is dan niet wat wij daar tegenwoordig mee bedoelen. Een meisje dat voor de spiegel staat en kijkt of ze er wel leuk genoeg uitziet. Maar ijdelheid, dat betekent hier leegheid, vluchtigheid, vergankelijkheid. een en al vluchtigheid, heeft de Herzienestatenvertaling. Weer een andere vertaling heeft lucht en leegte. Het leven is een zucht, een windvlaag. En het is weg. En dat staat er heel sterk. Ijdelheid der ijdelheden. Dat is een manier om in het Hebreeuws de overtreffende trap aan te geven. Net zoals koning der koningen. De allerhoogste koning dus. Of het lied der liederen. Het allermooiste, het hoogste lied. Hooglied. Zo heet dat in het Hebreeuws. Het lied der liederen. Nou, ijdelheid der ijdelheden. Dat wil dus zeggen de allergrootste vluchtigheid. Eén en al lucht en leegte. Dat woord staat maar liefst 5 keer in dit vers. Ijdelheid der ijdelheden, ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Alles is vluchtig, zegt prediker. En dat woord komt ook verderop in het boek, telkens terug. Als prediker steeds weer nieuwe dingen onderzoekt. En toch steeds weer uitkomt bij de conclusie. Ook dat is lucht. Vluchtig. Ijdelheid. Alle dingen die mensen doen. Of ze nu heel hard werken, zwoegen. Of dat ze plezier maken, vreugde en genot zoeken. Maar het gaat allemaal voorbij. Het is voorbij voor je het weet. En wat heeft het dan opgeleverd? Het heeft geen nut. Geen resultaat. Je komt er niet werkelijk verder mee. En daarom kun je zeggen, over het hele menselijk leven, over alle menselijke inspanningen, het is een windvlag, een zucht, vergankelijk. Het is ijdelheid en najagen van wind, staat er ook een paar keer. Nou, dat laat precies zien wat er gebeurt. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je dat probeert, om de wind te pakken. De vakantie is nu weer voorbij, maar voor een andere vakantie, als je je nog eens verveelt, kun je dat eens proberen. Dan moet je de wind achterna, rennen. Maar je kunt rennen zo lang als je wilt. Maar dat lukt je niet. Je komt echt niet thuis met een potje waar je de wind in gevangen hebt. Dat is ons leven, zegt prediker. Je rent achter de wind aan. Aan het eind ben je uitgeput. En wat heb je dan? Lucht en leegte. Waar het in het leven echt om gaat, echte wijsheid of echt geluk, dat ligt buiten ons bereik. Dat maken wij zelf niet. Dat moet God je geven. Anders vind je het nooit. En ook daar zit trouwens voor prediker nog weer een stuk aanvechting. Geeft God het wel? Maakt het uiteindelijk wel uit of je de Heere dient of niet? Alles is ijdelheid, zegt prediker. Ons leven of onze prestaties kunnen heel wat lijken. Maar het is zo voorbij. Het is als een schaduw die verdwijnt, zongen we. Je kunt het niet vasthouden. Het is overigens wel opvallend dat prediker dat niet zegt over God. Of over de hele schepping, de hele werkelijkheid. Hij zegt niet, alles is een illusie. Of heel de schepping is slecht. Of bestaat God wel. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt het wel over ons menselijk bestaan. Hoe vluchtig is dat? Zo is het toch ook vaak, als je naar je eigen leven kijkt. Je kunt je inspannen tot en met. Maar wat levert het op? Terwijl, zo is het toch ook. De dingen waar het in je leven echt om draait. Geluk, dat je iemand lief krijgt bijvoorbeeld. En bovenal dat je Gods genade mag ontvangen. Wat heb je daar nou zelf aan gedaan? Dat kun je alleen maar ontvangen. wat is ons zwoegen vaak de wind achterna rennen. Kijk nu naar de natuur, zegt prediker. Het is één grote kringloop van dingen. Mensen worden geboren en ze sterven. De zon gaat op en hij gaat weer onder. En de volgende dag begint het weer van vooraf aan. De wind waait nu eens uit het zuiden, dan weer uit het noorden, heen en weer, waaiend en draaiend, weer terug naar het begin. En het water dat stroomt in de rivieren naar de zee, het verdampt, het valt weer neer als regen en het stroomt weer. Het is één grote kringloop van de zon, van de wind, van het water en ja, ook van de mens. Een eindeloze cirkelgang lijkt het. Zoals ook allerlei volken rondom Israël zich de geschiedenis voorstelt. Hebben ze eigenlijk niet gelijk? En ondertussen is het voor de mens nooit genoeg. Er is altijd wel weer wat nieuws te zien. Je wilt steeds wat anders horen. Of vul het voor jezelf maar in. Je wilt altijd meer zien. Of lezen. Of praten. Of werken. De mens raakt nooit verzadigd. Soms zie je het letterlijk gebeuren. Iemand doet zijn telefoon dicht, legt hem weg. En nog geen 5 minuten later, soms nog geen minuut later, pakt hij hem alweer. Haast vanzelf. Is er nog wat nieuws? Is er de afgelopen minuut nog wat gebeurd, wat ik weten moet? Het is allemaal zo vermoeiend, zegt prediker. Ontzettend vermoeiend. En dat merk je toch. Kijk maar hoe moeilijk het is om echt rust te vinden. Om je gedachten bij de preek te houden. Om je hart echt op de Here te richten in het gebed. Wat een zegen dan dat de Heer ons een rustdag geeft. En laat datgene waar je nooit genoeg van krijgt, wat het dan ook is, juist op die dag dan ook echt is tot rust komen. Om rust te vinden, stil te worden, te ontvangen wat de Heere ons geeft in zijn woord, om te bidden. Het gaat op deze wereld altijd maar rond. Er is heel veel in beweging, in onze tijd meer dan ooit waarschijnlijk. Maar wat veranderen nu precies? Hebben we nou alles in handen? Ziekten? Of terrorisme? Of het klimaat? We kunnen er zoveel over bedenken of over berekenen in onze tijd. Maar hebben we het daarmee in handen? Kunnen we het daarmee precies voorspellen of controleren? Vergeet het maar. En wat is dat ook een geweldige relativering van onszelf. Wij mensen kunnen onszelf soms zo belangrijk vinden en zo serieus nemen. Maar als alles vluchtig is, dan zijn wij het dus ook. En als je dat echt beleidt, dan hoef je ook niet alles krampachtig zelf in handen te houden. Dan kun je ook een keer dingen loslaten. Jezelf loslaten zelfs. Dan kun je ook eens een keer hartelijk lachen om jezelf. Want zo belangrijk ben je helemaal niet. En je leert jezelf overgeven in Gods handen aan zijn genade. Maar als je die hele beperktheid van ons leven nou ziet, gemeente, zo vluchtig, zo vergankelijk, wat moet je daar dan mee? Moet je dan maar krampachtig vasthouden wat je hebt? Vasthouden aan het oude? Verandering is per definitie slecht. Hoe ouder, hoe beter. Het zou dwaas zijn om dat te zeggen, zegt prediker verderop in het boek. Dat vroeger alles beter was. Moet je dan dus op zoek naar wat nieuws? Moet het in deze tijd vooral anders dan vroeger? Dat is het ook niet. Het is eigenlijk ook zelden nieuw. Mensen presenteren hun plannen natuurlijk wel graag als nieuw, verrassend
uniek. Maar in de eeuwen voor ons was het er ook al. Er is niets nieuws onder de zon. Je hoeft het niet te zoeken in wat oud is en niet in wat nieuw is. En dat geldt allebei ook voor de kerk, zeg ik maar even terzijde. Maar wat moet je dan als vergankelijk mens? En daar gaat prediker nu naar op zoek, gemeente. Hij haalt niet zijn schouders op om dan maar uit het leven te halen wat erin zit. Hij trekt zich ook niet terug uit de wereld, omdat het hier op aarde toch niet is. Hij gaat op zoek naar wijsheid. En blijkbaar was hij in een positie dat hij dat kon doen. Hoorde hij bij de rijken, bij de welgestelde mensen, die niet alleen maar werkten om in leven te blijven, zoals dat vroeger voor een grote meerderheid van de bevolking was, maar kon hij eens dingen proberen. En prediker staat dus ook niet boven de vragen en de aanvechting waar hij over schrijft. Hij kijkt niet neer op ongelovigen, die daarom natuurlijk geen uitzicht hebben. Of op gelovigen, die zoveel strijd en vragen hebben. Hij staat daar middenin. De aanvechting, de twijfel, de moedeloosheid, de wanhoop soms, leven in zijn eigen hart. En hij zoekt naar antwoord, naar echte wijsheid en echt geluk. Want dat moet er toch zijn. Als God deze wereld geschapen heeft, als hij ons het leven geeft, dan kan het leven toch niet zinloos zijn. Dan kan het toch niet waar zijn dat uiteindelijk de rechtvaardige en de goddeloze, dat mens en dier, hetzelfde lot zou treffen. Dood. Voorbij. Dat past niet bij hoe de God van Israël zich geopenbaard heeft. Dat past niet bij zijn woord, bij zijn belofte. En daarom zoekt prediker naar antwoord. Dat beschrijft hij in de hoofdstukken hierna. Misschien kunt u ze eens doorlezen. Hij gaat dingen onderzoeken. Hij gaat wijsheid vergaderen. Hij probeert wat van het leven te maken. Prestaties te leveren. En hij bereikt geweldig veel, zegt hij aan het begin van hoofdstuk 2. Vervolgens gaat hij volop van het leven genieten. Al hield zijn hart wel in wijsheid de leiding, zegt hij erbij. Maar elke keer is de conclusie. Ook dat was ijdelheid, vluchtig, najagen van wind. En dan komt hij tenslotte bij de conclusie, hoofdstuk 2 vers 24. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en geniet van het goede? Jawel, maar het is God die wijsheid, kennis en blijdschap geeft aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Prediker onderzoekt de dingen en hij komt ook wel verder. Maar hij komt er vooral ook achter dat hij het niet rondkrijgt. Wijsheid is goed, zegt hij. Wijsheid is beter dan dwaasheid. Maar tegelijk geldt, in veel wijsheid is ook veel verdriet. Meer wetenschap, meer kennis, brengt je meer smart. Prediker probeert de puzzel van het leven te leggen, schreef iemand. Maar aan die puzzel blijken hele stukken te ontbreken. En andere stukken passen met geen mogelijkheid bij elkaar. Dat is de aanvechting die je ook in de psalmen tegenkomt zo vaak. Hoe kan dit nu? Heeft God zijn belofte soms vergeten? Hoort hij mijn gebed niet? Houdt hij zijn woord niet? Ik zei al, prediker stelt veel vragen. Hij zoekt juist de moeite op. En natuurlijk kun je dan zeggen, hij overdrijft, hij is eenzijdig. Er zijn toch ook goede dingen in het leven en je moet toch je werk doen. Ja, dat zal wel zo zijn. Maar laten we ook luisteren naar deze moeite. En niet te snel het weer netjes in evenwicht willen hebben. Want het is wel waar wat Prediker zegt. En ook als je verder komt uiteindelijk, dan dat alles maar vluchtig is. Dan nog kun je nooit bewijzen dat het goed is om de Here te dienen. Wij krijgen de Here en de weg van de Here nooit in onze vingers. God is in de hemel en wij zijn op de aarde. En die vragen die Prediker stelt. Zo'n conclusie dat het leven lucht is, vluchtigheid, ijdelheid. Is dat niet ook heel herkenbaar? Dat zie je toch in de wereld om ons heen? Wij leven in vrijheid en in welvaart. Voor sommige mensen zelfs grote rijkdom, eindeloze keuzemogelijkheden. Maar het levert ook een heleboel druk op. Want als je alleen maar naar beneden kijkt, dan moet je het ook helemaal zelf maken. Hier en nu. En hoeveel mensen zijn er niet die alles hebben wat hun hart begeert en die toch rondlopen met een geweldige leegte van binnen. En die het dan proberen op te vullen met yoga of meditatie of Oosterse religies. Dat is niet voor niks zo populair. Of die helemaal vastlopen terwijl het hen aan de buitenkant voor de wind lijkt te gaan. En dat zijn dus echt niet oudere mensen. Of mensen die psychisch een beetje labiel zijn. Dat zijn ook dertigers. Met een buitengewoon succesvolle carrière. Of jongeren. Op de middelbare school of in hun studie. Die zitten precies met die vragen die Prediker hier stelt. Mijn leven, dat nu alles wat ik doe, alles wat ik heb. Is dat het nou? Waar doe ik het eigenlijk voor? En de een kan daar meer last van hebben dan de ander, natuurlijk. Maar denk je daar nooit eens over na? Je kunt heel druk zijn met je werk en je huis en je hobby en je kinderen. Maar als je nou eens aan de toekomst denkt. Als die verbouwing van je huis nou eindelijk eens een keer af is. Ben je dan gelukkig? Of moet je dan nodig op zoek naar het volgende huis om te verbouwen? En als je altijd leeft voor je kinderen, en die kinderen gaan een keer de deur uit, waar leef je dan voor? Als mijn leven nu doorgaat zoals het nu gaat, en je denkt er is 20, 30, 40 jaar bij, als de Heer je die tijd geeft, wat dan? Wat heb je dan bereikt? Daar hoef je niet elke dag mee bezig te zijn. En dat moet niet op een overspannen manier. Maar het is wel goed om over die vraag eens na te denken, gemeente. Om daarbij stil te staan, om daar eens tijd voor te nemen. Waarvoor leef ik nou eigenlijk? Ben ik wel met de goede dingen bezig? Of moet ik over 30 jaar, als ik dat beleven mag, constateren dat ik wel geweldig veel werk heb verzet, maar mijn huwelijk verwaarloosd heb? Of dat ik veel te weinig met mijn kinderen gesproken heb over de Heer, en dan kan het niet meer. Of dat ik mijn eigen ziel vergeten ben. Prediker zet ons vanavond bij die vragen stil, gemeente. Het leven onder de zon is vluchtig, is lucht. Maar dat is niet iets om luchtig over te doen, maar om bij stil te staan en te overdenken. Waarvoor leef ik nou eigenlijk? Heb ik zelf uitzicht en toekomst? Want wat heb je nou als je de hele wereld zou winnen en je leidt schade aan je ziel? Die vergankelijkheid, die vruchteloosheid van ons leven is ook het gevolg van de zonde. Het is de vloek van het paradijs. toen wij in Adam God verlaten hebben. Voor die tijd mocht Adam ook werken, de aarde bewerken en bewaren. Maar nu komen er dorens en distels bij. Zweet en uitputting. De pijn van een bevalling. Het laat allemaal de vloek, de gevolgen van de zonde zien. Ook de vergankelijkheid en de zinloosheid van het leven en de aanvechting daarvan is het gevolg van de zonde. Misschien is het niet voor niks dat vlak na de zondeval een kind die naam krijgt. Abel. Dat is hetzelfde woord als wat prediker die gebruikt. Hevel. Ijdelheid. Vluchtigheid. Zo is het leven hier op aarde gemeten. Er is wel gezegd, prediker laat een leven zonder God zien. Ik denk dat we het anders moeten zeggen. Prediker laat zien hoe ons leven onder de zon, hoe het leven op aarde is voor iedereen. Alleen als je zonder God leeft, is dit ook het hele verhaal. Soms kun je dat heel concreet merken. In een ziekte die je leven stilzet, terwijl je nog zoveel plannen had. In dingen die je voor niks gedaan blijkt te hebben. Het heeft zoveel tijd, zoveel energie gekost. En het levert niks op. In dingen die in je leven mislukken. Je zag het precies voor je hoe het zou gaan. Maar het gaat ineens heel anders. En je hoeft er echt niet oud of ziek of depressief voor te zijn om dat te zien. De Heere laat het ons vanavond zien in zijn woord. Niet somber, maar wel realistisch. Dat is niet om je neer te drukken of om vreugde weg te nemen. De mooiste illustratie daarvan is misschien wel hoe prediker gebruikt wordt in het Jodendom. Op een van de Joodse feesten wordt het hele boek Prediker voorgelezen. Dat gebeurt op het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest is juist een feest van uitbundige vreugde. Vreugde over het goede dat God geeft. Dankbaarheid voor zijn trouw alle eeuwen door. En dan lezen ze Prediker. Niet om een domper op die vreugde te zetten, maar wel om dit ook te bedenken. En om zo juist te zien dat echte wijsheid en echt geluk alleen bij God te vinden zijn. En dan is er niet alleen lucht en leegte die dit leven is. Dan valt er ook licht over het leven. Dat is het tweede wat we zien. Dat licht is er al in het boek Prediker zelf. Want het is niet een somber boek. Prediker zoekt naar wijsheid. Geen goedkope antwoorden. Niet wegkijken van de moeite in het leven. Maar hij zoekt naar wijsheid, naar troost die stand houdt. En wat is het al een troost en een genade dat dit boek in de Bijbel staat. Gelukkig maar. Dat is keihard nodig. Voor mensen die geneigd zijn om op te gaan in het leven hier en nu. Dat gaat zo makkelijk met alle drukte. Ons hart is zo makkelijk helemaal gericht naar beneden. Dan zet dit boek ons stil. Waar leef je nu voor? Wat levert het op? En wat een troost. Dat je ook de worsteling met Gods weg eerlijk terugvindt in de schriften. Als je nou zelf vastloopt in het leven. Als het soms allemaal zo zinloos lijkt wat er gebeurt in deze wereld. Wat er gebeurt in je leven. Als het misschien wel zinloos lijkt wat je zelf allemaal doet. Als het zelfs lijkt alsof God in de chaos van dit leven nergens te vinden is. daar worstelt prediker ook mee. Daar worstelen de psalmdichters mee. Vergeet God zijn belofte soms. Heeft het wel zin om God te dienen? Maar prediker beschrijft niet alleen de worsteling. Er klinkt ook uitzicht in door. God heeft alles goed gemaakt, zegt hij ook. God heeft het goed bedoeld. En hij heeft de eeuw in ons hart gelegd. Dat wil zeggen het besef van de tijd, het besef van de eindigheid van het leven. Je mag ook nadenken. Je moet ook zoeken naar echte wijsheid. Wijsheid is beter dan dwaasheid immers. Maar je moet wel zoeken op het goede adres. En je moet wel onthouden dat het begin van alle wijsheid de vreze des Heren is. En mag je je dan niet inzetten voor je werk en je huis en je gezin, je toekomst? Mag je dan niet genieten van het goede dat de Heren toch ook geeft? Jazeker. Geniet van het leven. Dat staat ook in Prediker, hoofdstuk 9. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt. En wat je doet, doe dat met uw macht. Zet je daar ook voor in. Maar wel in het besef dat God je het leven geeft. Prediker zoekt naar antwoord op de vergankelijkheid en de zinloosheid van het leven. Hij zoekt naar echte wijsheid. Echt geluk. En dat geluk vind je dus niet in veel bezit. Of in veel studie. Of in veel plezier. Uiteindelijk is geluk een gave van God. En over God kunnen wij niet beschikken. Je kunt zijn gaven alleen uit genade ontvangen. Goed leven is daarom een leven voor Gods aangezicht. En daarin ontvang je elke dag. Het is ook een oproep dus, om niet te leven voor later. Hoeveel mensen doen dat niet? Die zetten alles op de tijd na hun pensioen meestal. Dan komt de grote vrijheid. Dan kun je pas genieten. En een paar jaar voor hun pensioen worden ze ziek. En dat vrije leven komt er nooit. Dit boek is ook een roepstem, gemeente. Dat je elke dag ontvangt uit Gods hand. Dat je nu ziet wat de Heere je geeft. Daarvan geniet. Daarvoor dankt. De Heere daarin zoekt. Dit is de dag die de Heere ons geeft. Niet ooit, maar vandaag. En dan loopt het bijna aan het einde van het boek ook op uit. Hoofdstuk 12, vers 8. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid, bijna een herhaling van het begin. Maar dan komen er nog een paar versen achteraan. Het einde, de conclusie van het boek, zijn die laatste versen. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal alles brengen in het gericht. Alleen in het dienen van hem vind je vrede, troost en echte vreugde. En wat er op aarde ook onrechtvaardig lijkt of zinloos lijkt, God zal eens recht doen. Daarmee blijft het leven op aarde wel vluchtig. Dat zegt niet alleen Prediker. We zongen dat ook in de psalmen. Ons leven is als het gras. Als een handbreed, een schaduw die verdwijnt. En ook in het Nieuwe Testament, ook na de komst en het werk van de Heere Jezus Christus, is dat nog zo. Paulus schrijft dat ook in Romeinen 8. Romeinen 8, nota bene, een hoofdstuk dat vol is van de lofzang op Gods heerlijke genade. Maar ook, zegt Paulus, er is nog steeds het lijden van deze tegenwoordige tijd. En het schepsel is aan de ijdelheid, de zinloosheid, onderworpen. Het ganse schepsel zucht. En de Heilige Geest leert Gods kinderen zuchten. Leert hen uitzien naar de verlossing. Uit al die zinloosheid en het onrecht op aarde. Heb je daarmee antwoord op al je vragen? Nee. Maar wel een uitweg. Want je mag die vragen bij God kwijt. En je bent niet alleen in dat zuchten. Want de Heilige Geest zucht ook. Je weet zelf soms niet eens meer wat je bidden moet. Maar de Geest zelf bidt, schrijft Paulus, met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan is die leegte niet het laatste. Maar er valt licht over het leven. Dat licht zag prediker nog niet. Of hooguit heel vaag in de verte. Het lijkt in prediker, als je het zo leest, met de dood afgelopen. Maar de dood is veranderd toen Jezus Christus gestorven is. Prediker kon het antwoord ook nog niet vinden. Dat antwoord op die vragen van prediker, kun je zeggen, klinkt op de paasmorgen. Christus is gekruisigd buiten Jeruzalem. Dat is het grootste onrecht dat je denken kunt. Hij die zonder zonde was, is tot zonde gemaakt. Het kruis van Golgotha is de grootste demonstratie van leegheid. Van onze leegheid. Van onze schuld voor God. Als er iets onrechtvaardig was, leeg, volkomen absurd, zinlozer en schuldig, kan het niet, menselijk gezien. En dat overkwam de Heere Jezus niet, willoos of tegen wil en dank. Hij heeft zelf zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is zelf zijn diepste lijden tegemoet gegaan. Dat was het waarvoor hij gekomen is. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Hij heeft zelf het kruis op zich genomen, de schande gedragen. En zo heeft Jezus Christus de leegte van een leven zonder God ontmaskerd. Hij heeft de diepste eenzaamheid, de diepste wanhoop doorworsteld. In zijn lijden aan het kruis, in de Godverlatenheid. Hij is aan alle zinloosheid en schuld ten onder gegaan. Maar zo, juist zo, heeft hij de zonde en de dood overwonnen. Met alle gevolgen van de zonde, ook de zinloosheid en de vraag, de schuld en de aanvechting. En de levende God vult het meest zinloze, de dood van zijn geliefde zoon, met de diepste zin, opdat het kruis de bron van het leven is. Petrus verkondigt die boodschap in Handelingen. Mensen hebben hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Hem verhoogd. Hem een naam gegeven. Boven alle naam. En daarom valt er vanaf het kruis. En uit het open graf. Licht over het leven. Dat anders zo zinloos zou zijn. Met de opstanding van Christus wordt alles anders. Van de grootste zinloosheid en wanhoop naar vaste en levende hoop. Kijk maar naar de discipelen zelf. Die zien geen enkele zin meer in het leven als hun heiland gestorven is. Het is voorbij, het is over en uit, denken ze en zeggen ze. Maar als ze de opgestane Here ontmoeten, dan wordt alles anders. Wedergeboren tot een levende hoop, schrijft Petrus later. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. De zin van het leven, waar prediker zo hartstochtelijk naar zocht, is uiteindelijk alleen te vinden in Hem, de Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid. De wijsheid van God. Zonder Hem kun je inderdaad wel zoeken naar wijsheid en geluk. En je kunt van alles ontdekken. Dingen die nog waar zijn ook. Maar je vindt het antwoord niet. Ons hart is onrustig, heeft Augustinus gezegd. Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U, o God. De wereld kan je hart niet vullen. Dat is net zoiets als een driehoek willen vullen met een cirkel. Probeer maar eens, dat lukt je niet, dat kan niet. Het leven onder de zon heeft zoveel moois en aantrekkelijks. Maar het geeft je geen antwoord op de leegte in je hart. En er komen steeds weer nieuwe crisis in de wereld. Oorlog, hebzucht, misbruik op allerlei manieren. Zo is het sinds de zondeval. En zo blijft het op aarde. Wij mensen lossen dat niet op. Hoezeer wij ook tegen alle zonde en onrecht te strijden hebben. Je lost ook de leegte in je hart niet op. Daarvoor moet je hoger zien dan het leven onder de zon. Op de Zoon die alle dingen nieuw maakt. Zoek Hem toch als je Hem niet kent. Want hoe kun je anders in Gods gericht verschijnen met je zonde? En zoek het steeds weer bij Hem. Met alle zonde, met alle vragen en vreugde van het leven. De wereld is vol van begeerte. De begeerte van het vlees, van de ogen, de grootsheid, de hoogmoed van het leven, schrijft Johannes. Maar de wereld gaat voorbij. Met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, wie in de Zoon gelooft, die blijft tot in eeuwigheid. Hij maakt alle dingen nieuw. Als je Hem kent, als Hij je hart nieuw maakt, dan valt er licht over je leven. Dan heb je uitzicht en toekomst. Dan heeft je leven zin. Dan kun je verder. Dan wordt het licht. Ook al kan het nog steeds zwaar zijn. Maar wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En Hij maakt eens alle dingen nieuw. En dan is het leven niet zinloos meer. Al zie ik dat misschien niet, wat al mijn werk oplevert. Al mijn preken of huisbezoeken of je dagelijks werk, de opvoeding van je kinderen, wat je gebeden veranderen. Al zie ik het misschien niet, maar de Heere belooft het. Uw arbeid is niet ijdel in de Heere. 1 Korinther 15, het hoofdstuk van de opstanding. Uw arbeid is niet ijdel in de Heere. Als dat er niet was, had je helemaal niks. Maar omdat Jezus Christus is opgestaan, houdt moed. God is getrouw. Amen.